Zangzaad of drukknopen?
Dat gaat je geen, dat gaat je niets aan. Maar het brengt heel wat meer op dan die torens van jou.
Dat is dan maar goed ook. Een week is kort, jongen. En mijn zaken gaan lopen nu wethouder Groot Grut zich ervoor heeft gespannen.
De oliekoning vervolgde zijn weg naar het stadhuis. Hij passeerde een schutting waarop een groot aantal aanplakbiljetten bevestigd was.
Supers droomlucht. Wat is dat toch? Tegenwoordig zie ik dat kinderspeelgoed in alle kranten geadverteerd. Alsof er geen ernstige zaken op de wereld bestaan. Droomlucht. Wie heeft daar nou tijd voor? Ik wens de burgemeester te spreken. Hij weet dat ik kom, want wethouder Grootgut heeft mijn bezoek aangekondigd.
De burgemeester kan niet gestoord worden.
Nou, geef me dan de wethouder.
Die mag ook niet gestoord worden. Niemand mag gestoord worden en de deuren moeten dicht blijven.
Wat is dat voor onzin? Wat zit daarachter?
Dat zit erachter. Supers droomlucht.
Nou.
U weet wel.
Tom Poes had lang over de zaken van heer Bommel nagedacht. Die waren niet eenvoudig en het kostte hem dagen om een idee te krijgen dat een einde zou kunnen maken aan alle moeilijkheden. Maar op een morgen was hij zover. En toen begaf hij zich met ferme tred naar de rand van het woud, waar hij Olly zijn vrachtauto's placht op te stellen.
Waarom laat u die lieden niet helpen? Dat gaat toch vlugger dan wanneer u alles alleen doet?
Ja, dat kan wel wezen. Maar als ik die bestuurders meeneem naar de grot, dan weten ze waar ik mijn droomlucht vandaan haal. En dat moet geheim blijven, dat spreek.
Waarom?
Ik heb het alleen recht. Wanneer die eenvoudige lieden ontdekken dat die lucht gratis verkrijgbaar is, zou niemand er meer een cent voor geven. Maar nu ben ik een superzakenman. Ja, ja, ik zal wel eens laten zien waartoe een getergd heer in staat is. Mijn zaken zijn heel wat slimmer dan de ruwe olie van Beurskraker. En dat is maar goed ook, want anders moet ik huis en haard verlaten om plaats te maken voor zijn vieze boortorens. Ach ja, in de handel moet mijn hart zijn. En daarom mat ik mij af met die luchtzakken.
Oh.
Maar ik houd dit niet vol, vrees ik. De hele dag moet ik sjouwen voor een paar duizend ballonnetjes. Dat miljoen haal ik nooit, want de week is haast om. Ik ben nog niet hard genoeg, vrees ik.
1 miljoen is veel. Zoveel hebt u toch niet nodig om te bewijzen dat u knapper bent dan Beurskraker? Die kan niet veel doen, want hij heeft nog niet genoeg vergunningen van het stadhuis. Nee, heer Olly, u bent bezig om een echte zakenman te worden. En dat zou uw goede vader niet hebben goedgekeurd. Maar ik zal u helpen.
Helpen? Hoe? Je kunt er maar een paar honden dragen. Dat telt niet aan.
Nee, maar ik heb een heel ander plan. We moeten een list gebruiken.
Tom Poes zocht het spoor van Super en Hyper, dat na enige navraag naar het politiebureau bleek te leiden. De zakenlieden hadden daar een afspraak, want na een kort woord met de dienstdoende agent zag Tom Poes in de gang verdwijnen die naar de kamer van de commissaris voerde. De heer Beurskraker, die na hem binnentrad, had minder succes.
U zult moeten wachten, de beide heren gaan voor.
Nou, mooi is dat! Alsof mijn zaken niet belangrijker zijn dan dat ballonnetjesgedoe waar je tegenwoordig over leest.
Het is aan de commissaris om daarover te oordelen. Gaat u daar maar even zitten.
Beurskraker gehoorzaamde en begon te wachten. Dat wachten duurde lang. En geen wonder. Want Super had de politiechef gratis een ballon aangeboden, terwijl Hyper er op de achtergrond een uitreikte aan brigadier Snuf.
Ik moet de commissaris spreken. Nu. De burgemeester laat zich niet zien, de wethouder geeft niet thuis en mijn zaken lopen vast. Er is hier iets vreemds aan de gang, dat is duidelijk. Dit is een politiezaak op hoog niveau. Zeg de commissaris dat de welvaart van de gemeente op het spel staat.
Het spijt me, commissaris Bas wil niet gestoord worden. Hij onderzoekt waarom een modern ambtenaar behoefte heeft aan een dagelijkse portie droomlucht.
Dan zal ik het recht in eigen handen nemen. Dan ga ik clandestien torens bouwen. Dan ga ik pompen zonder de handtekening van het stadhuis.
Tom Poes begreep dat er spoedig iets aan deze voortvarende oliemagnaat gedaan moest worden, maar hij wachtte totdat ook Super en Hyper naar buiten traden.
Wacht eens even. Ik wil zaken met je doen.
Oh zo. En wat heb jij aan te bieden dat wij nog niet hebben, mijn baasje?
Veel. Want jullie hebben niets. Zelfs de lucht die je verkoopt is van heer Olly.
We hebben een goed spijkerhard contract. Bommel is verplicht ballonnen te leveren. En hij moet...
Ach wat, dat zijn kruimelzaken. Heer Olly kan immers nooit zorgen dat die miljoen ballonnen morgen afgeleverd zijn. Hij is de enige die weet waar hij de lucht moet halen. En wat kan een heer alleen nu doen? Als jullie het niet groter aanpakken, zullen jullie altijd kleine scharrelaartjes blijven.
Kom mee naar dat cafeetje en vertel me waar je naartoe wilt, ventje. Het zijn rare dingen die je daar zegt.
Ik zal jullie morgen de grot wijzen waar heer Olly zijn lucht haalt. Dan hebben jullie hem niet meer nodig, zodat je de zaken groot kunt aanpakken.
Dat is mooi van je, dat je je dikke vriend in de steek laat. Wij eerlijke kooplieden houden niet van monopolies. Wat moet je als beloning hebben, Drummers?
12 ballonnen.
Nou, daar ding ik niet op af.
Juist, we gaan door. Wanneer ik dan geen goedkeuring van burgemeesters en wethouders kan krijgen, dan neem ik het recht in eigen hand. Morgen worden gebomd. Poelkamer, is dat duidelijk? We gaan aan het werk. Politie, niks politie. Ah, de commissaris speelt met ballonnetjes, je hebt geen tijd. Ben jij daar nog, Hoosjes? Heb je begrepen? We gaan torens bouwen, zonder vergunning. Er is geen gevaar bij. Want wanneer de burgemeester klaar is met zijn ballonnen, zal hij alleen maar blij zijn. Maar, wat betekent dat?
Schrik maar niet. Ik kom u een geschenk aanbieden. 12 ballonnen met Supers droomlucht.
Zo, dat is dus die rommel waar ik zo'n last van heb.
Die rommel is het.
Hij legde uit hoe de ballonnen gebruikt moesten worden en verliet daarop het vertrek even onopgemerkt als hij gekomen was.
Het raam sluiten, zei dat witte ventje. En dan zo'n ballon doorprikken. Oh, kan het licht proberen. Ten slotte wil ik wel eens weten waarom men zoiets belangrijks als het winnen van olie achterstelt bij iets kinderachtigs als droomlucht. Wat is er, Hoosjes?
Ik moet nog weten waar we die torens gaan bouwen.
Torens bouwen?
Ja, die clandestine boortorens, u weet wel.
Laat maar, kereltje. We hebben torens genoeg.
Het was te zien dat de handel in luchtballonnen goed ging. Rommeldam zag er na die week uit als een slapend stadje. Het pittige geknetter en geknal van het verkeer had plaatsgemaakt voor een dromerige stilte. En in plaats van lichtblauwe benzinewalm kronkelde er nu nog slechts een grijze damp de lucht in. Dat was de droomlucht die uit de schoorstenen en kieren uit de gesloten kamers ontsnapte. Want die lucht blijft niet hangen. Ze vervliegt na enkele uren en moet dan weer worden aangevuld uit nieuwe ballonnen. Dat is trouwens goed voor de zaken. Tom Poes liep die morgen wat eenzaam door de stad, maar dat hinderde hem niet. Hij had een afspraak met Super en Hyper en daarom stapte hij stevig door. Daar lag het slot Bommelstein somber tussen de verlaten boortorens.
Het is maar goed dat er niet meer gewerkt wordt. Dit is de laatste dag. En heer Bommel moet dus betere zaken hebben gedaan dan beurskraker. Maar nu is het zaak om te zorgen dat hij niet doorgaat met zaken doen.
Ben je daar? Wij ook, zoals je ziet. Jongens van de klok. Kom, we gaan een einde maken aan het monopolie van die bollen. Ten slotte heeft iedereen recht op een beetje lucht. Wat jij, Tom, jongen, wijs ons de weg.
1946. 31.000. 7000. 2. De tijd vervliegt. U zult moeten voortmaken, want de spanning is te groot. De zevende dag is de laatste. O, lucht verplaatsen.
O, ik sta ook overal alleen voor. Tom Poes zou mij helpen, maar waar is die? En hij is de enige die mij helpen kan, want een ander zou mij maar bedriegen. Ach, het is vreselijk om een eenzaam zakenheer te zijn.
Uw eenzaamheid loopt af. Oh. Mijn bol zegt mij dat er vreemden mijn verblijfplaats naderen. En dat is het einde van vele beslommeringen.
Wij gaan de zaken wat groter aanpakken. Dat gepruts van jou is kruimelwerk zonder van de centen. We moeten de tussenhandel uitschakelen. Het alleenrecht van één persoon is maar ongezond.
Hoe kom jij hier? Hoe wist je?
Geen gepraat, we moeten aan de slag.
U zult zich moeten reppen. Dit is de zevende dag en de spanning is groot.
Dat heb je hem ook. Nou, maar we kunnen wel zonder je, hoor. Je wordt bedankt en je kan verdwijnen.
Dit had ik verwacht. Het is de loop der dingen. Alles gaat zoals het gaan moet. Maar alleen de wijze kan er lering uittrekken.
Waterwijn.
En jij ook.
Bolle, ruiken.
Maar hoe komen jullie hier? Wie heeft jullie de grot gewezen? Jij?
Het is allemaal voor uw bestwil.
Ja, hoor jij niet wat Super zegt? Ruk in!
Dus jij hebt mij verraden. Dat is dus je hulp. Jij hebt deze schurken naar mijn grot gebracht.
Maar het is uw grot niet. Dat is het juist, heer Olly. Als ik u helpen wil...
Jij!
Geen herrie hier. Verdwijn, bolle.
Het is heus allemaal voor uw bestwil. Het ging er immers om de weddenschap met beurskraker te winnen... en niet om het zaken doen met droomlucht... Denk nu toch even na, heer Bommel.
Stijn nou maar uit met dat fijne gepraat, Henkje. Dat helpt toch niet meer. Zaken zijn zaken. Wacht even, Bolle. Ik ben de kwaadste niet en daarom krijg jij een presentje van me. Hier, dit zal je opvleuren als je thuis bent.
Hij drukte heer Bommel een ballonnetje in de handen... en keek de ingezakte gedaante hoofdschuddend na.
Ja. Als koopman moet men wel eens hard wezen. Maar nu we de zaak gezuiverd hebben... kunnen we er iets moois van maken.
Iets moois. Is dit zwaar?
Ben jij daar nog? Maak dat je wegkomt. Ja.
Ik ga reeds. Nog één opmerking slechts. Lucht is licht en stijgt dus op. Maar olie is zwaar en zinkt weg.
Had je nog iets?
Ja. Nog dit. Het is vreselijk dat lucht altijd in olie verandert... wanneer men er zaken mee doet.
Loop naar de maan.
Precies.
En met deze opmerking verdween hij uit het gezicht en uit dit verhaal. Intussen was Hyper reeds aan het werk gegaan. Hij had een luchtzak over de luchtkoker gebonden en wachtte tot het ding zich zou vullen. Toch, er gebeurde iets heel anders. Diep in de grond borrelde het een beetje. Een weinig lucht siste in de ballon en toen volgde er een straal zwarte vloes.
Donders! Het is alleen maar smurrie. En die zak weg.
Donders! Dat is geen lucht.
Nee, dat zeg ik toch? Het is alleen maar smurrie. Wij zijn bedrogen.
Smurrie, smurrie. Droomtrap. We zijn genomen. Waar is die Tompoes?
Tompoes. Waar ben je?
Wat een ellende. Ik moet heer Bommel duidelijk maken wat ik heb gedaan, want dat heeft hij helemaal niet begrepen.
Door iedereen verlaten. Bedrogen door mijn compagnons en verraden door mijn beste vriend. Het is mijn enige troost dat mijn goede vader dit niet hoeft mee te maken. Ach, het bestaan heeft op deze wijze geen waarde meer.
Hij nam een scherp geslepen brievenopener ter hand.
Vergetelheid. Soms is het leven te zwaar om te dragen voor een fijnvoelend heer.
Hij hief de dolk op en stiet die met kracht in de windzak.
Geld. Droomlucht geeft wat men graag wil hebben. Dus het is zo dat ik alleen maar geld wens. Kan dat nu? Geld speelt immers geen rol.
Hoe komt het dan dat alles wat ik zie bankpapier is? Dat is iets vreemds aan, als men begrijpt wat ik bedoel. Is het dan zo ver met mij gekomen? Alles verloren. Wetenschap verloren, zaak, vrienden en relaties verloren. Zelfs mijn fijn gedachtenleven heb ik verloren, want ik kan alleen maar aan geld denken. En dat is toch wel erg grof. Ach, wat is er van mij geworden? Hoe kan ik nog ooit Doddeltje onder ogen komen? Ze is thuis. Misschien is de koffie wel warm. En wie weet, een goed gesprek kan veel troost geven.
Heer Olly wierp een verlangende blik door het venster en toen hield hij verrast stil. Want daarbinnen zat juffrouw Doddel bij de kachel te breien en tegenover haar zat hij zelf een pijp te roken. De verklaring van dat vreemde verschijnsel was niet ver te zoeken. Voor de kachelplaat lag een lege ballon waaruit nog wat lucht ontsnapte.
Droomlucht. Ook Doddeltje heeft dus droomlucht gekocht. Maar wat kan het betekenen dat ik, dat ze mij, dat ik daar zit? Goh. Men krijgt wat men wenst met die droomlucht. Zou dat dan soms betekenen dat ze mij dan toch... Ach, het leven heeft toch mooie kanten als iemand begrijpt wat ik bedoel. Mooi om een bommel te zijn. La, 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 Doddeltje, Doddeltje, Doddeltje. Beerskraker zal de weddenschap nu wel gewonnen hebben. Mijn huis zal nu wel van hem zijn. En dit fraaie landschap zal spoedig bedekt worden met oliebronnen. Maar ach, er zijn belangrijkere dingen op de wereld. Een bommel vindt zijn weg wel.
Hij ronde een kromming in de weg en toen hield hij verrast de passing. Want daarvoor hem spoot een dikke straal olie uit de grond tussen de overblijfselen van wat eens een toren geweest was.
Een spuiter. De druk is te groot geworden.
Wat bedoel je? Wat is er gebeurd?
Het is droomlucht.
Wat?
Lucht wordt olie, zei El, de maanloper. Weet u nog wel?
Ja, ja.
Hij heeft al die lucht samengeperst om een miljoen ballonnen te kunnen vullen. Maar toen dat niet op tijd gebeurde, is het allemaal olie geworden. En die is onder de grond hierheen gelopen. En nu is de druk te groot. Zo'n wilde spuiter is altijd een strop. Want nu kan hij de olie niet opvangen.
Laat hij ook eens een strop hebben. Ik heb stroppen genoeg gehad. Vooral doordat jij de god aan Super en Hyper verraden hebt.
Super en Hyper hebben ook een strop. De lucht is olie geworden en zij hebben dus niets meer.
Oeh, dat is waar. Maar het ging om Beurskraker. Die kan zich nu in olie baden, als je begrijpt wat ik bedoel. Hij heeft de weddenschap gewonnen en ik word uit bobbelsteen gezet.
Ik geloof niet dat hij hem gewonnen heeft. Want ik heb hem 12 ballonnen gegeven en daar heeft hij te druk mee gehad om zaken te doen.
De post.
Oh. Een giro-overmaking van de NV Super voor de levering van 6.794 ballonnen. De somma van 679.400 florijnen. Ach, wat zei je? Heeft Beurskraker geen zaken gedaan?
Nee.
Nu ik wel. Superzaken. Maar dan heb ik de weddenschap nog niet verloren.
Dat is wat ik zei.
De heer Beurskraker bevond zich nog steeds in zijn kantoor en wandelde daar rond tussen de boortorens die door de droomlucht waren opgetrokken. Wanneer het beeld vage werd, prikte hij een nieuwe ballon door, want hij hoefde er niet op één meer of minder te kijken. Alleen was het hinderlijk dat er op een gegeven moment twee figuren door het landschap snelden in wie hij heer Bommel en Tom Poes herkende. Ook werd hij nu een windvlaag gewaar die van de gang kwam en die het landschap als een nevel uiteendreef.
Wat moet dat? Laat die deur dicht.
Ik kom u vragen hoe de zaken staan. De tijd van de weddenschap is om.
De weddenschap?
Ja.
De burgemeester had geen tijd en de wethouder niet. Ze hadden het te druk met droomlucht. En
u ook? Ja. Nu... Ik niet hoor. Ik heb het hoofd koel gehouden en goede zaken gedaan met die droomlucht.
Alsjeblieft, een giro-overschrijving waar mijn winst op staat. Daar hebt u niet van terug, hè? Ach ja, een heer blijft met beide benen op de grond staan. Omdat hij soms wel eens door vrienden geholpen wordt. Maar daar is hij dan ook een heer voor.
De droomlucht van burgemeester Dikkerdak was verbruikt aan hengelsport en allerlei badplaatsgenoegens. Toen hij nu op zijn dringende telefoontjes geen antwoord kreeg, besloot hij om persoonlijk naar de NV Super te gaan om nieuwe ballonnen te halen, want zonder die dingen kwam het leven hem grauw en kleurloos voor. Doch voor het groot gebouw Utopia, waar de eens zo bloeiende NV kantoor hield, stond reeds een lange rij klanten die diezelfde gedachten hadden gehad.
Het spijt me wel. Het directiekantoor is op slot en er wordt niet open gedaan.
Langs de regenpijp naar beneden. We moeten wegwezen, Hieper. Beneden op de binnenplaats staat nog een wagen die niet gelost is. Die zullen we nemen.
Wat een ellende. Eindelijk gingen de zaken eens goed en nu is het weer wegwezen geblazen. En het ergste is dat ik net die giro-overschrijving voor Bommel nog heb gemaakt. Het is zonde.
We hebben nog een paar dozijn ballonnen. En we hebben wat spaarcenten, maar we hebben niet slecht geboerd. Het is genoeg om in een vreemd land een nieuwe zaak op te bouwen.
Maar wat voor een zaak?
Met die paar ballonnetjes beginnen we niet.
En Bommel woont er maar. In zo'n bolle Bommelstein. En nu doet hij een olie. Zie je wel, baas? Allemaal boortorens.
En de olie is aan het spuiten, geloof ik. Dat is ook niet zo leuk.
Ramp! Dit is een ramp! Spuiten de olie, dat is een ramp.
Dat komt ervan. Sommige lieden zijn bang dat ze niet genoeg krijgen. Maar trek het u niet aan, de weddenschap is toch verloren. Ruim die petroleum op en verdwijn.
Deze woorden waren te veel voor de ondernemer. In zijn drift verloor hij zijn sigaartje. En nu gebeurde er wat oplettende luisteraars bij het begin van dit verhaal al hebben voelen aankomen. De spuitende olie vatte vlam en het gehele oliemeer stond plotseling in vuur. De volgende morgen zat de burgemeester weer achter zijn bureau op het stadhuis. Hij gevoelde zich katterig door gebrek aan droomlucht en de dagelijkse sleur staarde hem somber aan.
Ik overweeg die handel in ballonnen te verbieden, Bas. Het dromen leidt tot niets. Men moet met beide benen op de grond staan, anders denkt men dat het leven een lolletje is. En dan raakt de gemeente ontwricht.
Ja, burgemeester, dromen zijn bedrog, maar het hoeft al niet meer.
Wat hoeft niet meer?
Dat verbieden. De NV Supers droomlucht is voortvluchtig. Ze zijn weg en ze hebben alles meegenomen.
Jammer. Gelukkig, bedoel ik. Dat is dus afgehandeld. Dan gaan we nu die aanvragen van de heer Beurskraker behandelen. Die oliezaken wachten al te lang.
Dat hoeft ook niet meer. Het olieveld staat in brand en de heer Beurskraker is vertrokken. Hij heeft zijn zaken aan Bommel overgedaan. En die breekt alles af. Al die boortorens, bedoel ik.
Oh. Hieruit kan men leren dat alles zich vanzelf oplost wanneer men van tijd tot tijd een weinig rust neemt. Men moet zich niet overwerken, Bas.
Die avond liep Tom Poes een beetje verloren langs slot Bommelstein. Hij zag dat de olie was uitgebrand en dat heer Ollie al begonnen was met het verwijderen van de boortorens, nu hij zijn weddenschap gewonnen had.
Het is dus goed afgelopen. Maar hoe staat het met heer Ollie?
Dag, Tom Poes. Wat loop je daar? Kom toch binnen. Donneltje is er ook. En Joost heeft de maaltijd juist klaar. Maar... laten we er een gezellige avond van maken.
Bent u niet boos meer? Omdat u geen zaken meer kan doen, bedoel ik?
Boos? Wel, nee, jonge vriend. Waarom zou ik zaken willen doen terwijl geld voor een heer geen rol speelt? Ik stel voor een dronk uit te brengen op Toppoes.
Nou ja.
Die zo goed heeft geholpen bij het oplossen van dingen die zichzelf oplossen. Als men begrijpt wat ik bedoel. Nee, alles is weg, alleen een heer blijft bestaan. En dat is goed geregeld. Want die kan ervoor zorgen dat de boortorens worden verwijderd en dat de natuur zich herstelt.
Oh, jij kan toch ook alles, Olly?
Welcome to Tell No Show and welcome to this third season. Tunnel Show is an ongoing series of podcasts in which we ask an artist to present to us a piece of art that has had an influence on their practice. And over the next 30 minutes, you'll have the pleasure of listening to artist Chadwick Rantanen discuss his experience with the work of American artist Mike Kelly, and specifically the work Craft Morphology Flowchart from 1991. The episode takes its clue from the cuddly toys often encountered in Kelly's work, and this brings us from the flea markets of the Midwest to the counterculture haven of California in the 70s, 80s and 90s, where it seeks out the rare and noble entanglement of the specific and the convenient. Chadwick Rantanen is an artist living in Los Angeles. He works primarily in sculpture, and his work is often invested in a sort of subtle appropriation of materials typically belonging to the medical industry or the domestic space, and the subversion of icons and their design. Tunnel Show is produced and edited by Jan Høstrikker from The Lake Radio and by me, Andreas Fyre from Institut von der Bage. With all this said and done, I have nothing left to add but just to pass on the microphone to Chadwick.
So I'm Chadwick Rantanen, an artist living in Los Angeles, who grew up in Wisconsin, went to school in Minneapolis, and then finished school in LA at UCLA. Sculptor, primarily, but make work in a number of different kinds of media. But yeah, primarily sculpture.
Mike Kelly's performances, sculptures, and multimedia presentations have won him placement as one of America's most significant artists working today. His career as an artist began in the 1970s, rose to prominence in the 80s and 90s with more projects, exhibitions, and performances than I could ever mention.
So the piece we're talking about is a piece by Mike Kelly called Craft Morphology Flowchart from 1991. And it consists of a number of folding tables with stuffed animals on them, arranged in a room, and a series of black and white photographs of the same objects that are on these tables.
I have to say that my work, or my practice in general, is very reactive. I'll do something, and I don't know exactly, I know myself what I'm interested in, but I don't know what other people are interested in. And instead of just kind of ignoring that, I'm oftentimes, that to me tells me where I should go.
Mike Kelly is an American artist from Michigan who made works in every medium. And the Craft Morphology Flowchart piece is one of a number of pieces that he made that focuses on these sort of handmade stuffed animal works. So most of you listening to this will probably be familiar with Mike Kelly, if only because he shows up on the cover of a Sonic Youth album. A photograph of one of the stuffed animals from his project appearing on the cover of Dirty is, it shows the kind of territory that he's interested in operating within. And he did make a lot of noise music and was involved in that community as well. But it shows this sort of counterculture, this subculture, this kind of outsider art, the sort of territory of making that he is invested in interrogating and in being a part of. And I hate to say this, I'm going to say it just because we're recording it. I was not a Sonic Youth fan. I chose this work because Mike Kelly was the first artist that I felt like I understood very well. And he's sort of been the most important artist for me. And I think growing up in a context that wasn't exposed to much art and was exposed to a lot of the media that he uses, which is sort of a little bit more juvenile. Comic books were important to me growing up, or were a art form that I had access to. And when I saw his work, I could see him employing these other forms and these things that I was familiar with. And so it was very easy to feel like I was allowed in to his approach. And it was sort of like a bit of an open door. So the work was very attractive to me from the get-go.
To make it at first glance acceptable, like I've seen something that before, or I understand that. So it has to operate on multiple levels. It has to be available to the laziest viewer on a certain level. and then on a more sophisticated viewer as well.
And yeah, it made me realize that seeing the work and seeing him appropriate these things that I was familiar with and being able to kind of contribute to them gave me this sense, or I hadn't seen an artist employ their agency that way, that they didn't have to create something from nothing or what I assumed was from nothing. They could sort of use a language of the sort of familiar objects around them and recombine it and reinterpret it and reemploy it. And that was just a very powerful idea to me. And I think a lot of his work does that. And so, yeah, that was probably the most powerful early art experience I had. Mike Kelly's from Wayne, Michigan, outside of Detroit, suburb of Detroit, and then went to school in Ann Arbor, which is also outside of Detroit. Detroit is sort of the center of the auto industry in the U.S., so a very, it's a city, but a very working-class city. It stands out on a highway. A city firmly positioned in the Midwest. Like a creature from another time. Lots of steelwork, fabrication, auto industry, a bit outside of how you'd think about Chicago. It's not far from Chicago, but it doesn't quite have the kind of the reach. You wouldn't pass through Detroit unless you really wanted to go there.
If you're just passing through, then you're passing through. But if you're here permanently, may God bless you, because there ain't nothing here.
So apart from being you know, the center of the auto industry in the U.S., Detroit is characterized by
railroad tracks,
excessive sort of urban decay,
power lines, telephone poles,
being a very industrial city, and having a quite intense and harsh music scene, which I know Mike Kelly was very attracted to and a part of.
Gas stations.
Big Stooges fan.
Churches, fried chicken.
Lots of Motown music as well. My first view of the exhibition was through a book, was through a photograph. And it was only much later in the retrospective that I saw the pieces in person. So it's quite boring when you enter the room initially, and it's just a set of these flat folding tables with little colorful lumps on them. Not so many and not so few. So the room feels quite empty, even though most of the floor space has been taken up by these tables. So they're these wood veneered folding tables that have very small stuffed animals sort of lined up on them. And then a set of black and white photographs that you can see on the wall. So from afar, it's quite underwhelming. Which, upon getting closer to the tables, you can see that these things are being arranged so that you would scrutinize individual parts about them. And so you get up quite close, and it seems like the piece is geared towards these small, close reads of these pieces.
So when I did a lot of work with craft materials, it was a lot about American folk art forms as given structures and playing with those given structures and trying to explore what the formalities of them were, because folk art is very invisible. You don't understand it. You don't ever look at it formally because it's so pre-given.
You're sort of staring down at these figures. So they're laid out on the table, arranged as some kind of evidence in what feels like a very practical kind of presentation, or a presentation that's geared towards sifting through a lot of them at once. It's not really geared towards an art viewing experience in the way that you're used to. They're not hung on the wall. And the things that are hung on the wall, these black and white photographs, are rather underwhelming and just show a portion of these stuffed animals. Standing in front of the table and you look down, you see various levels of wear and use, dirt. And so they immediately feel like they've had some kind of life beforehand that you're unaware of. And they're not really labeled to tell you what that is. And then, yeah, there's a commonality of some kind. Some of them have are all the same color, or all have a single eye, or any of these sort of various ways of grouping them. And then I think when you view each table, that's the sort of process that you go through, is you find this commonality. And then on top of that, you see all these other variations, the other kinds of affect, the other kinds of construction decisions that are being made outside of that commonality. And then on the wall, having these black and white photographs, which further take out a certain very attractive aspect of the objects themselves and sort of dilute it even more, getting it closer to this kind of gray area and like really forcing your the read that this is some kind of evidence that there's something that you need to ignore the color. You need to ignore the color of this object to begin identifying it in a more specific way. And the photographs also have this ruler on the side so that you see this way of judging the piece that has very little to do with its aesthetic qualities. It's just a simple measurement. That aspect kind of removes the specificity and the very personal story that you could pursue with the pieces and turns them into something else. And sort of, you just get the sense that there are more of these things, or that there are, this is a kind of thing as opposed to a very specific, singular evidence of something. The installation feels kind of split somewhere between the experience of viewing an art piece or an artwork and being in an evidence room of some kind.
And what I was shocked was when I was working with the craft materials, and in my mind, I was examining them formally and, again, trying to do perhaps some kind of social analysis of that. But I was doing different things. But primarily the read that was coming through was that it had something to do with child abuse, which I never, ever planned or I never expected. And also that all these works were not only seen through that. This is the 80s at the height of the witch hunting for this kind of abuse, epitomized by the McMartin preschool case, was that not only was my work about this, but that I was abused. And thus, that's why I made such work. So everything became biographical. Now, I've never made, in my mind, a biographical work in my life. So all of a sudden, I found that all my work was being viewed biographically. So what could I do? I thought, well, do I try to escape this? No. The people always know best. I'm going to embrace it.
So each of the tables having this grouping of stuffed animals, you can see that they are, all these variations in their materiality clearly indicate that they've been found somewhere, located somewhere, that they're not a commercial product, that they are something handmade and thus have to be sourced a certain way, especially at the time of this making. There was no functional eBay or anything like that. So a lot of them had to be found at thrift stores or flea markets, or maybe were found at some, like a gift or a friend had them in their home. And none of that history is really presented in the piece, but the way that they're constructed indicates that they come from that space and they couldn't really come from anywhere else. And so, it does have this element of found object and appropriation.
The best things in life are free.
The idea of appropriating something, you know, is a very Duchampian method of making an artwork. And this piece does something very similar, but I think functions in the opposite way. The Duchamp appropriation is about putting or sort of recontextualizing an object and considering it art within an art context. And that act of viewing something that maybe doesn't have the kind of attention and care of an artwork is suddenly propped up via this system of exhibitions and institutions and that whole art world construction. These pieces, while they perform that same act at the outset, the goal is that when you see these artworks in an exhibition space, that affords them a certain amount of attention and a way of interrogating an object that is presented as a category. You are looking at a specific thing, but he's more concerned with presenting a kind of object that exists or a way of making objects, so that once you leave this space, the ideas that he's put into the objects that you see, the specific objects that you see, then spread and infect anything else that is a part of this category. And I think that's the real, a kind of inversion of the way that the Duchamp work functions. It sort of all functions in the gallery space. It functions in galleries and museums, and it kind of stops there. And the provocation is of just taking things and removing them from the world and elevating them. And yeah, the Kelly infects the world with these ideas.
And you're probably wondering, what is an infection? Well, a quick explanation is that an infection occurs when germs find their way into a place they don't belong.
His decision to use these sort of handmade dolls or stuffed animals is a way to hone in on the domestic space and a really specific way of locating the viewer there and entering that space, because it's something that would not be found in a store. It would only be usually given as a gift.
Here you are, my dear.
And so it is made in a domestic space and then lives in that domestic space. And the only time they become visible is after they're not needed anymore, which I think this act of them being removed from that space does have a sense of trauma, which a lot of his other pieces engage with.
Obviously, I didn't know I was abused. So that's repressed memory syndrome, right? I don't know. I've hidden it.
The fact that that one of these objects would leave the home indicates that something has broken down or some kind of tie is unnecessary now. And they sort of show up like as an object when you do see them, and you do see them in the Midwest often. They'll be at thrift stores. Sometimes there are these grab bags I'm sure this happens everywhere, but these Midwestern thrift stores that I remember as a kid would have sections where specific objects could be found with a price tag of some kind, and then sometimes you'd find a plastic bag that just has a bunch of different things in it with an overall price. And they could be found in those often enough, depending on how big they are. And so, yeah, the act of them appearing there, you know, it's a place that you don't know who made it. You don't know where it came from. All you know is that it's local, that somebody close by owned this thing. And so there's an element of this sort of unknown history, potential trauma, as a found object being incorporated into these pieces. He's using that affect and that energy and that kind of the sensation of, what would you call it? Yeah, trauma is a good word for it. I guess the sensation that there's some kind of traumatic break that occurred, and this is evidence of that and a very powerful manifestation of it. So I think a lot of the other pieces centering on things that happen in the domestic space, like this is a really charged object that only emerges when trauma has occurred.
I've learned how to talk to you. And I've learned how to walk with you. But oh, please tell me, darling, now that I've gotten used to you, how will I ever, ever get used to sharing you?
Using these found objects, they're sort of a portable, or they're a gift. A lot of the work is about interrogating this kind of gift economy, this act of gift giving, which he sort of positions outside of a capitalist intrusion on these interpersonal relationships.
Utopia is a space outside the market.
You know, usually these gifts, they have an abstract kind of value that doesn't really relate to their quality necessarily. It has something to do with their quality, something to do with the time spent, something to do with the materials acquired, and how much those materials relate to the person that the gift is being given to. And seeing them on the tables and being categorized, you get the sense that there's a set of norms that are being followed somewhat by people who are creating these dolls, or they sort of see techniques used and emulate them to the best of their ability. That there's some kind of guide that they're following, but then there are all these aberrations and other decisions that get made. So the objects themselves really speak to, or they manifest a kind of desire to communicate with somebody in an understandable form. And there's something very comfortable about adopting forms that are understandable. But then this sort of outsider art aspect, the fact that these people are not skilled in construction in the way that an artisan would be, gives them this other component that sort of complicates that or makes it messy. And so then the end product is very, very particular and appears very similar to a commercial product of any kind of other doll, but has this very personal affect.
During the early 20th century, Hans Prinzhorn, a German psychiatrist and art historian, took an interest in the work of his mentally ill patients. He began studying and collecting his patients' artwork with the hope that it would reveal something useful about the inner worlds of those he was trying to help. Until the last century or so, art was seen more as a trade or a craft than a form of self-expression. So this need for raw self-expression by disabled people was quite shocking to viewers at the time. Prinzhorn's book, The Artistry of the Mentally Ill, was released in 1922, and it quickly became the foundational text on the topic. Prinzhorn's book became popular with artists in the decade after its release because many were looking for a new, more pure form of art making after the end of World War I. French artist Jean Dubuffet was particularly inspired by this text. He collected art from people and institutions and coined the term raw art, and he fiercely protected this collection and concept, selectively applying the label where he thought it was most appropriate.
Choosing these handmade dolls or these stuffed animals, you can see exactly what you're talking about. These like sort of materials being slammed together. You can see the kind of pure yarn functioning as hair, these sort of domestic objects like buttons standing in for eyes. You see these components kind of woven together in a language similar to outsider art. So this distinction between representation and materiality is very messy and very uncontrolled. And you're confronted with that materiality in component and in its attempt to illustrate or represent a form. Or those two things fight each other constantly or become very complicated and hard to sift through. But I think they're attractive to him for that very reason, that they are very complex objects.
When Mike Kelly first showed Educational Complex, he showed it with other works at a show at Metro Pictures, and the title of the show was Towards a Utopian Arts Complex. The first written utopian scheme and the first treatise on education was Plato's Republic. In the Republic, Plato postulated that in some ways education produces social elites. So that's one element that I think Mike was wrestling with. In a late text that he wrote, he took a phrase from a short text I wrote, and that phrase was, utopia is a space outside the market. He examined the facetiousness of that phrase, or that there was a certain irony to it, but at the very end he also said that he couldn't imagine a form of art that was devoid of a utopian dimension or a utopian aspiration. So I think that kind of neatly synopsizes the play of forces, and in some ways, you could even say the irresolvable contradiction he was trying to address in that work.
The construction is very complicated and strange and very distinctly different from a commercial product. And I think once it emerges from the domestic space, in this context, is put back in a commercial format, even if it is a flea market or something like that, I mean, it has no commercial appeal whatsoever. And so that is the part that's very fraught with this kind of negative energy. There's no reason for this to come back on the market, and no one has asked for it, and no one wants it. My guess is that this piece comes from him just seeing these objects, because simply looking at the thing is enough to get you into that headspace. It doesn't take much effort to realize that this thing is not made for you, has nothing to do with you, is not marketed towards you, and I think that is a distinct difference from other kinds of consumer culture interactions that you have. There's an aspect to the work which I was very attracted to initially, that he was sort of using materials around him, things that were, they're specific, but they're also quite convenient. You know, they're available outside of an art context. But then there is also something a bit dark in that it doesn't have much space for any kind of utopian vision or anything transcendental. He seems very happy to be stuck with these forms and to simultaneously try to reinterpret them or reformat them, but then they're also promoted and they continue to exist and they continue to have a certain power. And I think he adopts this kind of underdog position and not only wants to change your way of seeing these pieces, but then keep them and sort of dwell within them, not let them go, not move beyond them. And there is a real darkness to that. And I don't really know where that comes from, or what his ideas about that are, but it is, it makes the pieces very emotionally complex. I mean, I had no personal relationship to him. I knew people who did, but for me, the strangeness was in feeling very inspired by his overall project when I first encountered it. Like, not in an abstract way. It made me want to make work, and then I did directly after. Like, it was very effective and had a big influence. And then seeing that, once you knew that he'd committed suicide, it seemed like a really, it's a very dark end to that whole project. And it makes you just sort of question the strategy. So yeah, I don't know. I definitely have not come to any conclusions about that. It's just a very conflicted position for me. And I think for him, it's very, very conflicted. Because of this call and response nature, it's really, there is an underdog position that he's kind of adopted, that he is working with all of this juvenile material, this kind of low cultural material. And then once that person who is invested in creating meaning from those elements and those kinds of cultural objects becomes very popular, very well known, it's a difficult position to hold. It sort of inverts that whole structure. So I'm sure that there was a lot of tension within him, but there's also not that many people that occupy that position. Usually these low cultural forms stay that way, or they kind of come and go. It seems like he kind of created that position for better or for worse. He gave it this kind of life, and then it ended up being elevated into that place, and it was sort of unsustainable there for one reason or another. I mean, I think the aspect of empathy that's challenging in the craft morphology piece is that when you see these actual figures, it's hard to empathize with them because of how strange they look. And you're confronted with a really conflicting set of signifiers that, like, tell you this thing is a face, or this thing, you know, should be cared for or loved. And it's hard. Some of them look so strange that it's very hard to create empathy. Some of them are very funny, very strange, very alien. I think the general affect of the piece is it does swing between these emotions. They're funny and very sad and very abject. And when you see the grouping, you just kick back and forth between those emotions, never really settling on any one. And the work seems to want to keep you in that space. And I don't really know what his intention is with that, but I find that very strangely an honorable position in some ways to try to put these two ideas up against each other, empathy and abjection. And that one is sort of asked to empathize with that which they see as abject. You're having to sift through those two emotions simultaneously, I think is quite a powerful project and is something that a lot of good art does. And so I think that even though it engages with this humor and this strangeness, like, that to me is a very... very powerful, honorable. I think without that, the piece feels like it might be sarcastic. And I don't really believe that it is. I mean, there's a lot of humor in there, but yeah, I don't think that it's making fun of these forms in any way. I think you have to kind of, it's like nicely honest about dealing with the forms as they are, but then it asks you to take them seriously at the same time.
When everything I do is wrong, you give me love and consolation. You give me hope to carry on, and you try to show. You do.
thank you for listening to this episode of Tell No Show, in which you have had the pleasure of listening to Chadwick Rantanen introduced to American artist Mike Kelly and the work Craft Morphology Flowchart from 1991. We would like to say thank you very much to Chadwick for participating in this episode, and we would also like to say thank you to the Arts Council of Denmark, Statens Kunstfond, and the B. Kuben Foundation, B. Kuben Fonden, for support in making these programs. And we are Jan Høstrikker from the Lake Radio in Copenhagen, and me, Andreas Führer from Institut von Bage in Jutland. Hope you have a lovely evening.
Herr Gerke, wie zufrieden sind Sie mit dieser Kundgebung?
Ich freue mich, dass Leute am Samstagvormittag auf die Straße gegangen sind. 100, 150, 200, weiß ich nicht genau. Natürlich spreche ich lieber, wenn 10.000 da sind. Ich spreche auch mit Freude, wenn 20 Engagierte da sind. Mir ist sehr wichtig, dass an diesem Tag an möglichst vielen Städten in Deutschland Leute demonstrieren. Wir lassen uns von den Medien nicht für dumm verkaufen. Wir haben eine eigene Meinung und wir drücken die auch aus. Das ist mir das Wichtigste.
Könnte das ein Neuanfang der Friedensbewegung in Deutschland sein?
Ich hoffe. Ich habe schon so oft erlebt, dass wir neu angefangen haben. Dieser Begriff Neubeginn ist ja sehr strapaziert. Ich habe schon ein Stück weit drunter gelitten, dass so wenig Menschen von der Friedensbewegung, aus den Netzwerken der Friedensbewegung, auf den Straßen gewesen sind, was mir nur ein Signal war, man glaubt sich in der Ukraine nicht genügend auszukennen, ähnlich wie bei Syrien, und ist deswegen nicht bereit gewesen, spontan zu agieren. Beides ist notwendig, sowohl im Falle der Ukraine als auch Syrien. Mittlerweile kann man sich sehr sachkundig machen, also man kann ja alles irgendwo recherchieren, nachlesen. Man braucht nicht alles glauben, was öffentlich gesagt wird und wo man für dumm verkauft wird.
Herr Gerke, in dem Aufruf zu der heutigen Kundgebung heißt das, ich darf das mal zitieren, wer in Russland den großen Störenfried und Aggressor sieht, hat von den Verhältnissen in der und um die Ukraine wenig verstanden. Die Urheberschaft für die internationalen Spannungen in Osteuropa liegt in der Politik von EU und NATO, die beide weiter ihre Grenzen an Russland herangeschoben haben und nun die Ukraine mit einem Assoziierungsvertrag wirtschaftlich knebeln und militärisch gegen Russland in Stellung bringen wollen. Ihr Fraktionschef Gregor Gysi meint dagegen, ja, der Westen hat eine Mitverantwortung, aber eine genauso große Verantwortung habe Russland. Beide hätten an der Ukraine gezerrt und so sei es zu der Ukraine-Krise gekommen. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, man muss einfach verstehen, das ist der Hintergrund, dass es heute um auch eine Neuaufteilung der Welt und eine Neuaufteilung Europas geht. Dort konkurrieren Russland mit schwächeren Karten, die Europäische Union, also die EU, die USA. Und in der Europäischen Union hat sich so ein Dreibund herausgebildet. Frankreich, Polen, Deutschland, die sehr konzentriert die Ukraine-Politik vorangetrieben haben. Und es war strategisch unbedingt wichtig für die EU, die Ukraine aus dem Bündnis mit Russland rauszubrechen. Das war das strategische Ziel. Da muss man dazu sehen. Erobert man die Ukraine, hat man einen gigantischen neuen Absatzmarkt, den brauchen europäische Staaten. Erobert man die Ukraine, dann kann man Einfluss nehmen auf die Industriepolitik der Ukraine, die ist im der Osten der Ukraine. Da sind die großen Rüstungsbetriebe übrigens auch, die Hightech produzieren. Es gibt also unterschiedliche Interessen. Ich glaube, dass die Hauptverantwortung bei der Europäischen Union liegt. Diese Politik ist gezielt vorangetrieben worden, teilweise in Absprache mit den USA. Teilweise wollten die USA es noch schneller. Die USA will, dass die Ukraine in die NATO kommt. Da ist Deutschland zögerlicher. Also der